Goedemorgen. Fijn dat jullie er zijn. We gaan met elkaar zingen en naar de Bijbel luisteren. John, zou jij de paaskaars willen aansteken? Licht van Christus. Christus, het licht van de wereld. Hij is met ons tot aan het einde van de tijd. Ik ga u voor in gebed. Dank u wel, Heer, dat we vanmorgen hier mogen zijn en met elkaar u mogen grootmaken in onze liederen, mogen luisteren naar het woord, elkaar mogen bemoedigen. Dank u wel. Open onze oren, onze harten, opdat wij verstaan waar het om gaat. Wees bij degene die hier niet konden zijn, om wat voor reden dan ook. U bent een God van hen allemaal. Maar u bent zeker ook vanmorgen onze God. Halleluja. Amen.
Oké, dus we gaan eerst kijken naar de opbouw van Johannes 7 en 8 qua hoofdstuk. En daarbij ook vooral naar het begin van hoofdstuk 8. Dan pas krijgen we de echte schriftlezing, Johannes 7, de eerste 13 versen. En dat is dan in de NBV-vertaling 21. En dan valt de preek uiteen in Jezus is in Galilea, het loofhuttenfeest was aanstaande, Jezus' broers geven advies. Zijn broers geloven niet in Jezus. En uiteindelijk, Jezus gaat in het geheim toch wel naar Jeruzalem. En daar zijn de meningen verdeeld, maar er is ook angst. Maar eerst kijken we naar de opbouw van hoofdstuk 7 en 8. Het is wel bekend dat het Nieuwe Testament is oorspronkelijk geschreven in het Grieks en wel met handschriften, omdat de kunst was later ontwikkeld was. En in de oorspronkelijke teksten werden de woorden gewoon aan elkaar geschreven, zonder leestekens, zonder kopjes, zonder hoofdletters, gewoon achter elkaar. Maar in de loop van het overschrijven zijn overschrijvers wel verder gegaan met leestekens en soms kopjes. En vertalers die zijn daarin verder gegaan, zodat wij Nederlanders het ook kunnen begrijpen wat het is. Zo hebben we boven hoofdstuk 7 het kopje Jezus op het loofhuttenfeest. En dat is dan in een kleur waarvan ik niet kan zeggen wat het is, maar het is geen zwart. Dit staat niet in de Griekse tekst, maar dit geeft weer wat je kunt verwachten als je hoofdstuk 7 leest, dan heeft het te maken met Jezus op het loofhuttenfeest. Maar verder, als wij doorlezen, dit is dan dit grotere stuk heet dan een pericoop, en tot aan de volgende kopje zullen we zeggen. En in NBV-vertaling, en de 21, daar zijn de stukken vrij groot, want ze willen aandacht vestigen op de grotere structuren die er zijn. In de Bijbel in gewone taal daarentegen zijn er om de 6 versen geloof ik een kopje, zodat je al gaande weet waar je bent. In de NBV 21, daar heb je dan binnen de pericoop steeds paragrafen. En die herken je, moet je wel even goed kijken, omdat de tekst dan inspringt. En elk paragraaf is dan een soort sub-eenheid met één, als het goed is, één gedachte of één centrale puntje. Ja, juist. Nou, en dan wat we ook nog zien is, we hebben 2 kolommen, dus het gaat hier niet om iets wat dichtelijk is. Dan die paragrafen, als we daar oog op hebben, kunnen we daar een samenvatting van maken door per paragraaf op te schrijven wat er staat. Nu, er is ook een gedeelte dat wij gaan overslaan en bewaren voor een andere keer. Dat is een heel bekend gedeelte, eerlijk gezegd. Het begint in Johannes 7, vers 53. En het loopt door tot en met 8, vers 11. En het gaat dan over wat genoemd wordt de overspelige vrouw. Heel erg bekend stukje hier staat. En dan staat daarboven in de NBV 21, Jezus veroordeelt niet. En dan vinden we een vierkante haakje bij 7:53. Iedereen ging terug naar huis. Jezus ging naar de Olijfberg. En vroeg in de morgen was ze weer in de tempel. En dan gaat het door tot aan met vers 7. Ga naar huis en zondig vanaf nu niet meer. Haakje sluiten. Dan als we onderaan de bladzijde kijken, in NBV 21, dan staat daar 7:53, 8 tot 11. Het gedeelte tussen vierkante haken is een oude toevoeging aan de Griekse tekst. Wel, daar hebben ze over lang nagedacht om dat op te schrijven. Want ja, hoe kort of lang moet je het hebben? Ja, wat kunnen we hiervan zeggen? Wel, een paar dingen. Heel belangrijk, dit gedeelte beschrijft wat Jezus werkelijk gedaan heeft. Hij was ooit in Jeruzalem, hij gaf onderwijs en toen kreeg hij een vrouw voorgeworpen, zonder man overigens, met de vraag, wat moeten we doen, stenigen of niet? Dus dit gedeelte is een ware gebeurtenis van Jezus. En ik weet niemand die daaraan twijfelt, ook omdat het niet iets is wat iemand ooit zou verzinnen in de oude kerk. Dat zou niet voorkomen. Maar ook omdat dat gedeelte heel erg bekend is in de tweede en derde eeuw. Maar, terwijl het wel een waar gebeurtenis is van Jezus en het dus heel goed is dat het bewaard is en we kunnen er ook over preken. Het tweede wat heel belangrijk is, dat het niet een deel is van het Johannes-evangelie. En waarom dat duidelijk belangrijk is, zal ik zo ook nog uitleggen. Ja, dat weet ik, maar ik moet het nu uitleggen. Ja, het is niet meer van de raad brengen. Het is niet een deel van het Johannes-evangelie. De oudste handschriften hebben het niet. De handschriften die het hebben op verschillende plekken. Degenen die het hebben, hebben kruisjes erbij. Dat het ja, zo is. En dit is van belang, want als we kijken naar het verloop van de tekst, boven hoofdstuk 7 staat Jezus op het loofhuttenfeest. En dan in hoofdstuk 7 vers 33, Jezus gaat naar Jeruzalem, halverwege het feest gaat hij onderwijs geven. En op de laatste dag van het feest, de grote dag van het feest, dan spreekt hij erover dat rivieren van levend water zullen uit zijn binnenste komen. Nu, op de laatste dag van het feest, dat was ook de dag dat er water geput werd uit de beek Siloam en in processie gedragen werd naar de tempel waar het gestort werd. Dit was een hoogtepunt, heel geweldig. Maar op dit feest was een tweede hoogtepunt in de avond, want dan werden de lampen rond de tempel aangestoken. Het was een lichtfeest. Wel nu, als dit gedeelte overgeslagen wordt, dan is hoofdstuk 8 vers 12, Jezus nam opnieuw het woord, en dat doet hij dus nadat hij al gesproken heeft in vers 45 over het water dat uit het middenste vloeit, dan zegt hij hier in 8 vers 12, ik ben het licht van de wereld. En dat zegt hij op dezelfde dag, de laatste dag van het feest, de grote dag van het loofhuttenfeest, dat de lampjes branden in de tempel. Maar als dit gedeelte die we net hebben er werkelijk zou staan, dan zou Jezus dat allemaal gezegd hebben een dag na het feest. Ook niet het einde van de wereld. Maar u begrijpt dat voor Johannes dit toch wel van belang was. In het Lucas-evangelie, sommige handschriften hebben dit verhaal van de overspelige vrouw helemaal aan het einde van het Lucas-evangelie. Kan ook goed. Maar u begrijpt dat voor het verloop van het verhaal, zoals Johannes het wilde overbrengen, moeten we dit gedeelte overslaan. Oké, dus dan hebben we teruggaande naar iets ook van belang. Als wij lezen, dan lijkt dit gedeelte net een film of een toneelstuk, want er is steeds een wisseling. Jezus aan het woord, de actie van de mensen, de hoge priesters, die dan ergens anders zitten, die hebben dingen gehoord, die besluiten. Uiteindelijk besluiten die hoge priesters om Jezus te arresteren. Maar dan komen die arrestatieploeg komt weer terug. En die zeggen van ja, we kunnen niet arresteren. En dan Nicodemus neemt het voor Jezus op, maar dat helpt niet. En dan gaan we weer terug naar Jezus, die dus verder spreekt. Dus die wisselingen van wie aan het woord is, is vooral hier van heel erg groot belang. We gaan nu met de echte schriftlezing en eigenlijk is hoofdstuk 7, 1 tot 13 een inleiding voor alles wat verder komt. En zoals gezegd, het staat, daarboven staat, Jezus op het loofhuttenfeest, Loofhuttenfeest of Sukkot. Dat is een van de grote feesten, een van de leukste feesten, waarin Joodse mensen dan wonen in, niet in tenten of in plastic, maar in hutjes gemaakt van bladeren, van loof. En dat doen ze dan een week lang. En daarmee herdenken ze dat ze in de, na de uittocht door de woestijn geleid waren. Dit feest wordt nog steeds gevierd. Dat men in Loofhutten woont voor een weekje. Maar niet zoals in de tijd van Jezus. Want in de tijd van Jezus draaiden alle feesten, behalve Purim, om de tempel. En ja, je begrijpt dat het storten van water bij de altaar, dat gebeurt nu niet. En ook de lichtjes, dat gebeurt nu ook niet. Misschien thuis, maar anders ook niet. Goed, daarna trok Jezus door Galilea. In Judea wilde hij niet komen, omdat de Joden daar hem wilden doden. Joden, Judeërs, maar dan moet je vooral denken aan de Joodse machthebbers, de hoge priesters, de fariseeën, de mensen die het voor het zeggen hadden, die wilden hem kwijt. Nu naderde het Joodse Loofhuttenfeest en daarom spoorden Jezus' broers hem aan, blijf toch niet hier, ga naar Judea, dan zien ook je leerlingen het werk dat je doet. Niemand doet toch iets in het geheim als hij bekend wil worden. Als je dit soort dingen doet, laat je dan zien aan de wereld. Ook zijn broers geloofden namelijk niet in hem. Opmerkelijke uitspraak, zijn broers geloofden namelijk niet in hem. Bijkomstigheid niet echt belangrijk. Een klein aantal handschriften, late handschriften, die hebben ook zijn broers geloofden namelijk toen niet in hem. Dat is niet wat Johannes schreef. Maar die overschrijvers beseften van ja, nee, toen geloven ze niet, maar later wel. Maar Jezus zei, mijn tijd is nog niet gekomen, voor jullie is elke tijd goed. De wereld kan jullie niet haten, maar mij haat ze wel, omdat ik verklaar dat wat ze doet slecht is. Gaan jullie maar naar het feest, ik ga niet, omdat mijn tijd nog niet is aangebroken. Dat zei hij en hij bleef in Galilea. Ondertussen zullen zijn broers ook wel opgetrokken zijn en gegaan. Maar toen zijn broers naar het feest vertrokken waren, ging hij zelf ook. Niet openlijk, maar in het geheim. Intussen keken de Joden op het feest al naar hem uit en ze vroegen zich af waar hij was. Overal werd over hem gesproken. Sommigen vonden dat hij een goed mens was, anderen meenden dat hij het volk misleidde. Maar uit angst voor de Joden durfde niemand openlijk over hem te spreken. Dus de Judeërs spraken over hem, maar ze hadden angst voor de Joodse machthebbers. Jezus is in Galilea. En hij loopt gevaar in Judea, en Jeruzalem ligt in Judea, want daar willen de Joodse machthebbers hem dood hebben. En hij loopt zelfs het gevaar dat hij spontaan vermoord wordt. Als wij verder lezen, dan zijn er gelegenheden waarbij mensen stenen pakken om hem dood te gooien. Ja, in Nederland gebeurt dat misschien niet zo gauw, tenzij je Pim Fortuyn heet en ja, iemand boos maakt. Maar zo nu en dan gebeurt het toch wel. Dat hoor je in Pakistan of in Oosters land, of zelfs in Nederland, een of andere fanaticus ja, toch toeslaat. En in landen waar een groep zich kan verenigen, kan dat ook. Dus Jezus liep acuut gevaar om, ik zou bijna zeggen, voortijdig dood te gaan. En dat was niet de bedoeling, want de bedoeling was dat hij dus aan het kruis zou eindigen. En wel doordat de machthebbers zelf hem afwijzen. Ja, en dat dit het punt was, klopt wel, want sommige mensen in Jeruzalem zeiden, is dat niet de man die ze willen doden? Ja, en nu loopt hij nu rond, want Jezus gaat naar in het geheim. Maar halverwege het feest komt hij tevoorschijn en gaat hij onderwijs geven. En zoals gezegd, op de laatste dag van het feest, de grote dag, zegt hij, het is niet de, wat hij zegt dan is eigenlijk, het water dat gestort wordt bij de tempel, bij de altaar, dat heeft geen uitwerking, maar het komt tot mij, want ik geef het levende water. En weer later zegt hij, ik ben het licht van de wereld. Het is niet het licht dat van de tempel schijnt, ik ben het. Goed, nu, het Loofhuttenfeest was aanstaande. Sukkot, zoals gezegd, in het Loofhuttenfeest één keer per jaar, dan wonen Israëlitische mensen in loofhutten. Het is een soort kampeeruitgebeuren. En dat kan, want de temperatuur was wel draagbaar. En dan had men ook altijd stokken met alle mogelijke vruchten, want er was ook meteen een oogstfeest. En daar waren er ook gebeurtenissen, zoals gezegd, in de tempel. En Joodse mensen doen dat nog steeds, maar zonder de tempel. Goed, nu de laatste dag van het feest, de grote dag. We weten daar alles van, omdat Flavius Josephus erover schreef. Dan is het gebruikelijk dat de hoge priester en de priesters nemen water uit de Siloampoort bron. Dat dragen ze naar het altaar en daar storten ze het. Maar in de tijd van Josephus, die een ooggetuige was, was er een Sadduceese priester die het anders deed. En die werd bekogeld met citroenen. Want ja, bedoel, je moet niet dingen anders doen dan anders. Daar houden we niet van. En Joodse mensen nog helemaal niet. Maar dankzij dat gebeurtenis weten we exact hoe het toeging op het Loofhuttenfeest als het gaat om de storting van water. Ja. En dan, zoals gezegd, in de avond was het een lichtfeest. Dus allemaal mogelijke lampen die branden. Ja, en heel veel Joodse mensen gaan dus voor het Loofhuttenfeest naar Jeruzalem. Loofhutten Sukkot. Nu, Jezus' broers geven advies. Jezus had broers en zussen. En wij nemen aan dat ze gewoon Maria als moeder hadden en Jozef als vader. In de loop van de kerkgeschiedenis waren er ook andere gedachten over. Zelf denk ik dat Jezus de oudste was. En dat zou die niet zijn geweest als deze broers kinderen waren van Jozef uit een eerder huwelijk. Goed, en tot die broers hoorden ook Jacobus en Judas. En zij sporen Jezus aan om naar Jeruzalem te gaan. Ja, als je iets wilt zijn, dan moet je zijn waar de mensen zijn, waar de machthebbers zijn. Dan moet je naar Jeruzalem gaan, dan moet je niet in Galilea blijven rondhangen. Ik bedoel, want hier gebeurt toch niets. Daar moet je zijn. Maar Jezus gaat niet. Nee, zegt hij, mijn tijd is nog niet aangebroken. En dat is dubbelzinnig, want het is nog niet de tijd voor hem om gekruisigd te worden. Zijn tijd van lijden en sterven is nog niet. Het duurt nog even. Maar ook zijn tijd om naar Jeruzalem te gaan is nog niet. Want ja, enerzijds gaat hij zijn leven geven, maar niet doordat hij opeens doodgegooid wordt met stenen op een of andere straathoek. Dat zal niet het geval zijn. Goed. En dan, Jezus' broers geloofden niet in hem. Dit is erg opmerkelijk. Ook opmerkelijk is, zijn moeder wordt niet genoemd. Waaruit we mogelijk mogen aannemen dat Maria wel in hem geloofde, maar zijn broers niet. En pas na zijn opstanding zullen zijn broers geloven. Paulus die schrijft aan de mensen in Korinthe, citeert in 1 Korintiërs 15 iets wat duidelijk uit Jeruzalem komt. En daar is een opsomming van verschijningen. Opvallend is, Maria van Magdala telt niet, is daar niet, maar Jacobus wel. Jezus is aan zijn broer Jacobus verschenen en die is dus in hem gaan geloven en is dus een volging geworden. Sterker nog, als Petrus in Handelingen 12 uit de gevangenis komt, dan stuurt hij bericht aan de gemeente en Jacobus. Ja, en dan lijkt het dat Jacobus gewoon de leiding overneemt. Dat vinden wij wat typisch. Er is geen stemming geweest, er is geen profetisch woord geweest. Maar goed, in het Midden-Oosten is dat niet zo gek. Dat is gewoon, het blijft in de familie. Dat was bij Mohammed ook zo. Maar, moet ik erbij zeggen, omdat er meerdere mensen waren die leider hadden, zouden kunnen zijn, zijn daar bloedige oorlogen uit voortgekomen. Maar goed, Jacobus, die is de eerste onder gelijken. En zo zien we ook in Handelingen 15. Als daar een vergadering is, dan is hij de voorzitter. Hij zit die netjes voor. Deze Jacobus is gedood op aansteking van de toenmalige hoge priester. Dat was in 61. Het hele gebied was onder Romeins bestuur. Maar de Romeinse gouverneur was doodgegaan en voordat hij vervangen werd, nam de hoge priester de gelegenheid om Jacobus te laten doden. En dit is beschreven door Josephus en door Eusebius. En dit is kort voor de Joodse oorlog tegen Rome geweest, waarin de tempel is vernietigd. En natuurlijk, we hebben ook een brief die komt van Jacobus en een andere brief die komt dus van Judas. Goed. Jezus gaat, maar in het geheim. Nu, we behoren allemaal tot families. Sommigen zijn groter dan anderen. Er was een vermakelijke film, My Big Fat Greek Wedding. Mijn dikke Griekse trouwdag. Waarin een Grieks meisje, die verlooft zich met een Amerikaanse jongen. En dan gaan ze kennis maken met elkaar. En hij is enig kind. En papa en mama komen met een tulbandje. En dan komen ze aan bij de familie van de aanstaande bruid. Nou, dat is een hele grote familie. Compleet met een lam dat gebarbecued wordt, enzovoort, enzovoort, enzovoort. Blijkt de jongen vegetariër te zijn. Oh, niet erg, dan kan hij toch lamsvlees eten. Hè? Bedoel. Dus je ziet verschillende culturen. Kleine familie, grote familie. Maar zeker in het Oude Oosten en nu nog steeds zijn families heel erg belangrijk. Ik lees een boekje van een Joodse schrijver, Montefiore. Hij heeft al 48 boeken en andere geschreven. Een wereldgeschiedenis met vooral nadruk op families. En dan blijkt dat er families zijn die heel lang de macht houden. Maar het blijkt ook dat het soms levensgevaarlijk kan zijn als er een opvolging gaande is. En je bent niet te opvolgen, dan kun je ook vermoord worden. Dus ja, in ieder geval, Jezus heeft broers. En die bemoeien zich ook met hem. En ze geven ook advies. Ik bedoel, ja, als je toch iets wil zijn, ga naar Jeruzalem. Ik bedoel, doe daar wat. Als je hier blijft rondhangen, dan komt er toch niets van terecht. Maar zoals gezegd, Jezus wil niet voortijdig vermoord worden. Maar toch, het lijkt haast alsof hij toch het advies volgt van zijn broers. Hij gaat, maar hij gaat later. Hij gaat ook bedekt, zodat hij niet onderweg vermoord kan worden. En dan, als hij er eenmaal is, halverwege het feest, is hij in de tempel. Heel zichtbaar, daar geeft hij onderwijs. Het lijkt tegenstrijdig, maar Jezus weet wat hij doet. Hij weet dat zijn tijd zal zijn wanneer het Gods tijd is. En dat hij voor die tijd veilig is. Nu, dat blijkt wel, wij weten dat omdat we weten wat het vervolg is. Nou, en meningen zijn verdeeld, maar er is ook angst. Zijn toehoorders, ja, is Jezus nu een goed mens of is hij een populistische misleider? En die heeft het Jodendom genoeg gehad. Mensen die zich opwierpen als leiders en dat kon ook leiden tot gruwelijke gevolgen. En voor de Romeins, voor de hogepriesterlijke leiders, zij wilden vooral rust in de tent, stabiliteit. De tempel mocht niet in gevaar komen en dat was ook hun businessmodel, want hun bestaan hing samen met de tempel. Maar dan moesten ze wel orde en rust houden in het volk. Als ze dat niet deden, dan zouden de Romeinen ook hen kunnen wegbonjouren. Dus ja, dan heb je niets aan politici of geestelijke leiders die kritiek hebben. Dat is levensbedreigend. Uw angst is nu ook te vinden bij mensen. Wetenschappers die belaagd worden door complotvolgers. Je hebt een e-mailadres op een website. En je wordt overstroomd met mailtjes die zeggen dat je de dood verdient. En dat je een misleider bent en meer van die dingen. Ja, angst is een slechte raadsman, maar het is wel begrijpelijk. En ook Jezus, die zal zich in het vervolg openbaren, want hij is de vervulling van het loofhuttefeest. Hij is het die het water dat leven geeft. Hij is het die ook het licht geeft dat voor de wereld is. En God heeft een tijd voor alles. We hoeven niet te forceren. Ons leven ligt in Gods hand. Dat sluit niet uit dat we verstandig moeten zijn. Sommige dingen moeten we afwegen en denken van, nou ja, dat kan beter niet. Er is een tijd voor alles. Een tijd om bergen te beklimmen. Een tijd om dat allemaal niet te doen. Hè? Een tijd om... We moeten ook letten op wat onze mogelijkheden zijn. En ook blij zijn met de mogelijkheden die we hebben. Ik hoorde een man, het was een herhalingfilm, die had meer dan 1000 kilometer gelopen. En nu was hij zo ziek dat hij moeilijk kon lopen. Maar zei hij, als ik hier zit, dan kijk ik om me heen. En dan zie ik alle insecten en ik zie blaadjes en bloempjes. En als ik 1000 kilometer loop, dan zie ik die niet. Dan marcheer je gewoon doorheen. Dus ook op een klein terrein kun je dingen beleven. En zo kunnen we elk iets wat we doen of het nu ontbijt eten is of koffie drinken. Doe wat je doet bewust. Aanvaard het uit Gods hand. Als de zon schijnt, geniet ervan, maar pas op dat je niet verbrandt. En als het regent, bedenk, nou ja, goed voor de plantjes. En wij zitten droog binnen. Dat kan ook. God heeft een tijd voor alles. We hoeven niet te forceren. En als het gaat om familie, die heb je. En voor zover het mogelijk is, hou vrede met hen, ook als ze andersdenkend zijn. Want ook dat is een voorbeeld van christen zijn, dat je dus kunt leven met anderen. Dat ze duidelijk weten waarvoor je staat, maar ook weet dat je die ander niet verwerpt. Dat je die ander niet veracht of denkt dat die er niet toe telt. Die ander mag er wezen. In de loop van de geschiedenis is het opvallend hoeveel heidense koningen tot geloof kwamen door hun vrouw. Andere factoren spelen ook een rol. Maar ja, soms zit je in een situatie die je niet kiest, maar ja, die toch gegeven is. In die situatie kunnen we verder leven. En met de families die we hebben, probeer vrede te hebben, vrede te maken. Ga zo nieuw dan een tweede mijl. Niet alles is even belangrijk. En ook kun je van sommige dingen denken, zal ik over een jaar me er nog druk over maken? Nou nee, gaat het over bezittingen? Ach ja, maar en in al die situaties kun je ook bidden om wijsheid. En God die Jezus wijsheid gaf in Galilea om toch te gaan, maar niet meteen en ook niet al te openlijk. Diezelfde God die geeft ons ook wijsheid voor de dingen van alle dag. Amen. Laten we een ogenblik van gebed hebben. Vader in de hemel, we danken u voor Jezus. We kennen het einde. Maar nu zien we ook de stappen daar naartoe. Jezus die gaat naar Jeruzalem, terwijl hij weet dat hij vijanden heeft. Dat zijn leven elk ogenblik bedreigd kan worden. En nochtans is hij de vervulling van het Loofhuttefeest. Hij is het door wie het water des levens komt en ook door ons heen mag stromen. Hij is het licht voor de wereld. Geef dan ook dat wij ook goede doorgevers zijn van dat water. Goede verspreiders zijn van zijn licht. In onze omgang met christenen en niet-christenen. En ook voor de week die voor ons ligt. Geef de wijsheid waar beslissingen nodig zijn. De kracht om te doen wat nodig is. Maar ook het geduld als we dingen niet moeten doen. Amen. En ik raad u aan hoofdstuk 7 en 8 van Johannes vooruit te lezen. Dan heeft u nog wat baat aan. Hè? Want anders dan vergeet u toch wel wat gezegd is. En nu, gemeente van de Heer Jezus Christus, bij elkaar in zijn naam, mag heen gaan in vrede en ook vol vreugde, want God geeft zijn zegen aan je mee. De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God, onze Vader, de gemeenschap met en door de Heilige Geest, zij en blijven met u. Amen.